Er ligt zoveel op ons bord. Rollen, verwachtingen, ideeën over hoe het zou moeten zijn. En ergens daaronder zit een stem. Een stem die soms een beetje zachter wordt. Maar in deze aflevering ga ik in gesprek met Anja Kaars, osteopaat van de allerkleinste. Zij helpt ons de verborgen taal van baby's te begrijpen. Ze ondersteunt met haar bedrijf, de Happy Baby Coach, ouders in de zoektocht naar meer verbinding met hun kind. En vandaag duiken we diep in haar missie en praten we over de zoektocht naar rust in de veelheid, over thuiskomen in je eigen stem, over zichtbaar zijn als expert en wat dat ook met je doet. Want hoge bomen vangen veel wind. En ik zit hier in haar podcaststudio. Welkom, Anja, in mijn podcast.
Dankjewel, Iris. Heel fijn om u hier in mijn studio te ontmoeten.
Alright.
Wou ik alleen in deze praten?
Nee, ik kom naar u met mijn microfoon.
Jij houdt je vast of moet je...
Ik hou die vast.
En
ik ga die zo heen en weer bewegen.
Oké.
Ik kijk hier op een tak met mooie bloemen. Ik weet nog dat jij mij belde. Nu heb ik iets gedaan, Iris.
Ja, inderdaad. Ik was een tak tegengekomen en ik dacht, die wil ik in mijn podcaststudio hangen. En ik wil daar bloemen in. En ik wil elke gast die bij mij op de bank zit, in de bloemetjes zetten. En zo gezegd, zo gedaan. En nu hangt hem hier.
Ja, supermooi. Hè? Je hebt die tak ook heel lang gebruikt om bij je secret project, dat dan uiteindelijk je podcast werd, om daar nog mee te teasen. Hè? Van oké, wat zou ik aan het doen zijn achter de schermen? Hoe heb je dat zo aangepakt, die lancering naar je eigen podcast?
Ik was er natuurlijk al een tijd mee bezig, met jou dan. En ik wou dat nog niet te snel verkondigen, omdat ik zelf altijd wel tijd nodig heb om dingen te laten rijpen. Om dat heel goed aan te pakken. Ja, je kent mij, ik ben vrij perfectionistisch. Maar ik dacht, ik ga de mensen al wel een klein beetje meenemen in het proces, zonder te zeggen wat ik aan het doen ben. Dus ik begon te delen over wat zou ik met deze tak gaan doen. En mensen begonnen aan te raden. Ik begon nummertjes pianomuziek te delen, die ik dan ook later in de podcast gebruikte. En dat waren eigen gecomponeerde muziekstukjes. Dus mensen sprongen van het een been op het andere, voordat ze wisten dat het over een podcast ging. Maar dat was natuurlijk een beetje de curiositeit wekken en ik vond dat wel plezant om te doen. Ik heb dat ook niet te lang laten duren, maar ik vond dat wel plezant.
De curiositeit en ook je creativiteit, hè? Want dat is mooi dat je in je podcast terug je creativiteit kwijt kan. Nee, een beetje door de tuin, want Anja, voelt dat zonnetje. We zijn... Lente, het is 7 april, ja, het is juist paasweekend geweest bij het moment van opname. Het was nogal een wisselvallig weekend, maar nu straalt het zonnetje hard, hè?
Ja, zalig, hè? Dit weekend waren we gaan wandelen en dan hadden we nog een hele harde regenbui, dus we zijn tot op onze huid nat geworden, maar nu is het zo'n zalig weer. Je hoort de vogeltjes fluiten. Ik weet niet of je het thuis kunt horen, maar wij horen ze in ieder geval fluiten.
Dat teasen, dat opbouwen, dat heb je ook op een apart Instagram-account gedaan. Maar dat was ook niet zonder reden. Hè? De podcast kwam er eigenlijk ook na aanleiding dat je een shadowban had meegemaakt.
Ik heb al lang een Instagram-account en ik deel daar heel veel op. In mijn stories deel ik over mijn dag, over wat ik doe bij de kleinste kindjes die in mijn praktijk komen, over de mama's die bij mij komen. En ik vond dat altijd heel fijn, maar ik durf ook al eens een grapje vertellen of al eens een keer lachen. Ik had een grapje zien voorbij komen, Nothing as sweet as my baby's little feet, over een mama die haar babytje op haar buik draagt, met een dekentje over haar, die voetjes komen eronder uit piepen. En het lijkt, het is een optische illusie, het lijkt alsof het op het eerste zicht een naakte man is die je ziet. En je denkt, oh nee, het zijn voetjes, het is niet iets anders. Ik had die gedeeld, niet vermoedend dat AI dat ging bestempelen als pornografisch, houd u vast, pornografisch. En ik had diezelfde dag nog een shadowban aan mijn broek. En ik heb daar eens mee gelachen, want ik dacht, ja, oké, ik kon een weekend geen berichten posten of beantwoorden van mensen. En ik denk, oké, is een keer een weekendje vrij. Mijn man zal blij zijn. Hè. Wat ik niet door had toen, werd een aantal dagen later duidelijk, want het was niet zomaar een weekend geen berichten beantwoorden. Ik werd een jaar lang niet meer zichtbaar voor nieuwe volgers. Mijn account werd een beetje onzichtbaar gemaakt, dus heel veel mensen vroegen, zijn jij verdwenen, want ik zie u niet meer bovenaan dat balkje met stories. Ik vind u niet meer, ik zie niet meer dat jij berichten deelt. Dus ik was niet meer zichtbaar voor zowel mijn volgers, wel als ze mij zochten, dan vonden ze mij nog, maar nieuwe volgers bereiken was dus eigenlijk quasi onmogelijk. Ook nog eens daarbovenop werd mijn advertentieaccount geblokkeerd. En dat was verschrikkelijk, want ik heb natuurlijk mijn online cursussen voor kersverse ouders, waarbij het wel heel belangrijk is dat ik elke keer nieuwe mensen aanspreek, want mensen blijven geen kinderen kopen. Werd eigenlijk in mijn lanceerperiode, een lancering waar ik 3 maanden naartoe had gewerkt met mijn team, met mijn advertentiebureau, waar ik al heel veel geld aan had ingestoken, werd ik op de dag dat mijn advertenties zouden beginnen, geblokkeerd in mijn account. Dus mijn advertenties konden niet vertrekken. Dat heeft een enorme financiële put gegraven. Ja, ik denk dat alleen maar andere ondernemers dat kunnen zien wat dat kan doen. Ja, dan denk je wel even, wat nu? Hè? Want ik ben... Eigenlijk is heel uw etalage weg. Instagram was mijn etalage. Daar zitten ook mijn meeste mama's die ook gelijkgestemd zijn of zoekend zijn op dezelfde manier als dat ik hen geleid in de praktijk. Die zitten daar. Niet op LinkedIn, niet op TikTok. Die zitten echt wel op Instagram. En ineens was ik die kwijt. En advertenties, dat was mijn andere etalage. Dus ik was mijn 2 etalages kwijt. Dat is alsof dat je een winkel hebt en ze zeggen, we gaan nu in je straat beginnen verbouwen en je kunt een jaar niet meer aan je winkel komen. Dus ja, dat is even zwarte sneeuw. Hè? En dan dacht ik, oké, ik heb een veel te grote missie. Ik ga dat hier niet zomaar stopzetten door een tegenslag. En ik vertel heel graag, dus waarom niet een podcast? Het was ook Katrien van de Water die mij daarin ondersteunde. Die zei van, kijk, Anja, je hebt een goede stem. Je vertelt graag verhalen. Jij moet echt wel een podcast starten.
Waar een wil is een weg. Want ik weet ook wel dat je 3 dagen boven de pot hebt gehangen, zoals je het zelf altijd zegt. Maar dat je er dan toch voor kiest om weerbaarheid te tonen en een andere weg te zoeken. Welk kanaal het ook is, jouw verhaal vindt een richting. Hè? Dus waarom een podcast dan?
Wel, op Instagram deel ik ook al wel mijn mening, mijn visie. Ik heb een uitgesproken visie. Natuurlijk, als je 30 jaar in het vak zit, 25 jaar met de allerkleinste werkt, dan heb je ook al wel wat dingen gezien en zijn er ook al een beetje meningen tegengekomen. Heb je mening ook al wel eens bijgeschaafd? En bepaalde dingen, daar kunnen mij niet meer in overtuigen dat het anders is. Ik stel mijn mening nog altijd bij, hè, maar er zijn bepaalde dingen waar ik mij nu wel heel zeker van voel en waar ik eigenlijk ook wel voel, hier kan ik ouders mee in hun kracht zetten. Maar je kunt daar een post over maken, je kunt daar een quote over maken, maar daar mist dat toch altijd nog wel wat nuance. En zoals dat dan op Instagram heel dikwijls gebeurt, is dat er dan iemand dat oppikt, daar zelf iets van maakt dat dan eigenlijk niet klopt, dat je denkt, je hebt de nuance hier gemist. Maar ja, natuurlijk, je moet dat tussen de regels lezen om alle nuance mee te krijgen. En dat kan dan weer wel meer in een podcast. Daar kun je veel nuance geven, maar je kunt ook verhalen vertellen. En dat is ook waar dat heel veel mama's zich in herkennen, in een verhaal. Als ik deel over een mama die via een keizersnede is bevallen, daar ontgoocheld over was, dan gaan er altijd mama's zijn die zeggen, dat ken ik, dat gevoel. En zo zijn er 1001 details in verhalen waar andere ouders zich in kunnen herkennen. Dat is iets waar dan een podcast zich natuurlijk veel meer toe leent. Wat ik heel fijn vond, is dat jij verschillende brillen opzet. Je hebt de podcast mentor, die heel goed dat proces van hoe zit die podcast in elkaar, hoe vind jij authentiek je stem, dat we niet daar een soort van papegaaienwerk van maken van een andere podcast te gaan imiteren, maar echt uw podcast ervan maken. Dus dat is een bril die jij opzet. Maar je hebt ook een bril van de journalist in u, want je bent een journalist, dus je gaat ook daar kritisch naar kijken van oké, wat is de meerwaarde voor de maatschappij, wat is de relevantie enzovoort, dat ook heel helpend is. Je bent nog geen mama, maar je hebt iets heel moederlijks in u. Mm. waarbij dat het ook als coach heel fijn is, want ik ben een stuk ouder als jij en toch coachte jij mij en ik vind dat helemaal perfect. Ik heb mij heel erg gedragen en gecoacht gevoeld door u. Mm. Omdat jij in bepaalde stukken veel verder staat dan ik. En dat heeft niks met leeftijd te maken. Dat heeft met ervaring te maken, met opleiding te maken, met waar dat jij je missie in vindt. Dus ik heb heel veel gehad aan onze samenwerking. Ik kan het iedereen aanbevelen die twijfelt of die zegt, oh, ik weet het niet, en is een podcast iets voor... Ja, of je voelt waarschijnlijk dat een podcast iets voor u is, maar heb ik dan iemand nodig die mij daarin coacht? Ja, Iris is veel meer dan alleen maar de coach voor de podcast. Je kunt daar eigenlijk over je business mee praten, over... een persbericht uitsturen over zoveel dingen. Dus ik heb er heel veel aan gehad. Ja, lief schatteke.
Maar daarnet waren er hier twee kippen. Maar was het Twinny en Houdini?
Ja, Twinny die legt altijd tweeling-eitjes. En Houdini die durft dan eens een keer ontsnappen naar de wei met de paarden. Dan moeten we die terughalen. Vandaar onze Houdini.
En je hebt hier nog steeds ook een praktijk, hè? Dus je ziet nog altijd mama's met hun kindjes.
Ja, klopt. In de praktijk kom ik dagelijks nog met ouders en babytjes en peuter en kleuters in contact. En dat houdt de vinger aan de pols, hè, want ik vind dat heel belangrijk om in de praktijk te blijven staan.
Dat is ook een zoektocht dat we samen hebben gedaan, dat we dan voelden van... Oké, verhalen vertellen, cases eigenlijk, hoe we het dan een beetje droger kunnen zeggen, die je uit je praktijkervaring hebt, die werken, dan nemen we mee in de podcast.
Als je een verhaal vertelt over reflux, dan gaat het niet droog over wat is reflux en dat, ja, er komt wat voeding terug en dat is zuur en dat verbrandt de slokdarm. Nee, dat gaat over welk kindje heb ik hier voor mij, welke mama heb ik hier voor mij. Geeft ze borstvoeding, geeft ze kunstvoeding, wat zijn de klachten, wat is de voorgeschiedenis, hoe is dat kindje geboren, en eigenlijk al die puzzelstukjes samen maken dat er een bepaald klachtenbeeld ontstaat en waar dat het ene kindje met refluxklachten misschien door een hele slechte darmflora en een slechte aansturing van een darm refluxklachten ontwikkelt, is het bij een ander kindje misschien een geboorteverhaal dat nog niet verteld is. En dat wordt miskend als een, of ja, misbegrepen als een refluxziekte. Waarbij dat beide kindjes misschien medicatie kregen voor iets dat ze eigenlijk niet hadden. En die verhalen maken dat meer mensen gaan begrijpen van, ah ja, maar het is niet omdat ik nu medicatie krijg, dat ik per se een kindje heb dat een ziekte heeft. Er zit veel meer achter. En dat is nu even heel kort door de bocht gezegd, hè, want ik wil niet dat iedereen die nu dit luistert zegt, oh ja, dan gaan we die medicatie overboord smijten. Zeker niet. Maar het wel belangrijk is om te gaan kijken, wat zit er achter? En daar zijn verhalen dan weer heel fijn om die herkenbaarheid in te kunnen steken. Hè.
Absoluut. Ja, dus voor medisch advies, lieve luisteraar, zit je hier op het foute adres. Maar ga zeker voor meer nuance eens luisteren naar de podcast van Anja, de Happy Baby Coach podcast. En die herkenbare verhalen, Anja, we zitten hier momenteel in de kelder van je huis, hè, onder je praktijkruimte, dat hier super sfeervol en gezellig is. Wie heeft er hier nog allemaal op die zeteltjes van jouw podcaststudio gezeten?
Lente, een vroedvrouw, die hier eigenlijk als mama heeft gezeten. Want ze had als vroedvrouw een heel idealistisch beeld over hoe dat ze wilde bevallen. Maar de realiteit was helemaal anders. En ze is dan heel moedig haar verhaal hier komen vertellen. Bevallen is iets waar we allemaal toe in staat zijn. Je kunt een aantal dingen hebben die een tegenslag zijn, maar... De bedoeling is dat we eigenlijk vooral in onze oerkracht gaan geloven. En het is ook zo, als ouder in je kracht staat, dan gaat die fysiologie ook veel makkelijker zijn werk doen. Er wordt soms al eens de vergelijking gemaakt Bevallen is zoals het hebben van een orgasme. Je werkt toe naar een climax. En eigenlijk, hoe minder dat je gestoord wordt en hoe meer dat je naar binnen kunt gaan en in dat proces gaan, hoe spontaner dat zal gebeuren. Als je 20 keer iemand hebt die binnenkomt en zegt, mag ik nog eens even uw temperatuur meten of zal ik nog eens even uw bloeddruk meten, dan zou het niet meer lukken om een orgasme te krijgen, denk ik. Dat is hetzelfde met geboren worden. Lente kende dat als geen ander. Maar ze had een aantal zaken die gewoon pure pech zijn. En uiteindelijk bleek dat Theo, haar zoontje, de navelstreng rond zijn nekje had. En hebben ze zelf moeten afnavelen op het moment dat Theo nog niet geboren was. Dus dat was de reden waarom dat het niet vorderde en hij geraakte er ook niet uit. En ik heb achteraf ook de beelden gezien van haar bevalling. Dat was echt wel heel erg moeilijk om te bekijken. Ik heb daar echt bij gehuild. En Lente heeft dan heel veel idealen moeten loslaten. Om te beginnen al die ideale bevalling, maar ook haar gouden uur. Ze moest wachten totdat ze haar zoontje eerst zag. Het duurde voordat hij ademde. Dus heel veel angsten doorstaan. Heel veel gemis doorstaan. Dan had zij een pasgeboren babytje dat ze eigenlijk heel moeilijk aan de borst kreeg. Die was heel onrustig. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, ook de borstvoeding heeft ze moeten opgeven. Wat sowieso al voor een mama heel pijnlijk is. Hè? Want als je dat zo graag wilt geven aan je kindje, ja, dan doet dat enorm veel zeer als dat niet kan. Voor haar nog eens een keer dubbelop, want zij is vroedvrouw en ze begeleidt ook elke dag nog mama's in borstvoeding. En hè, nu even een sprongetje in de tijd maken. Ze doet dat nog altijd veel meer dan anders. Fantastisch, hè? Dus haar eigen verhaal is eigenlijk haar kracht geworden. Maar zij was eigenlijk heel erg op zoek naar hoe kan ik mijn zoontje helpen en ondersteunen. En heeft enorm veel zorgverleners gezien en is uiteindelijk bij mij beland. En ja, ik zou nu heel het verhaal kunnen vertellen, maar ik denk dat het dan goed is om eens naar die aflevering te gaan luisteren. Want het is helemaal ook goed gekomen en Lente heeft dat fantastisch gedaan. Ze heeft helemaal ook de verbinding met haar zoontje kunnen vinden. En het is een fantastische mama, een fantastische vroedvrouw.
Supermooi. Ik zet sowieso de link naar de aflevering in de show notes voor de luisteraar, dat ze eens naar Lente en jou kunnen gaan luisteren. Maar ik ben toch benieuwd waar dan het snijvlak zit van jouw missie. Hoe heb jij dan bijvoorbeeld Lente en Theo kunnen helpen? Waar zit jouw kracht in dit verhaal?
Ik denk dat mijn grootste missie is om ouders te empoweren dat op een moment dat je denkt, ik zie het hier helemaal niet zitten, mijn kind is ontroostbaar aan het huilen of drinkt niet of er is iets helemaal mis en er is medisch niks te vinden, want dat is heel vaak zo, hè, dat er medisch niks te vinden is, maar dat je de wanhoop nabij bent, dat er ongelooflijk veel is dat je wel zelf kunt doen. En bij Lente heb ik dan ook heel duidelijk kunnen uitleggen dat Theo nog met een heel onverwerkt stukje zat in zijn lichaam. En dat onverwerkt stuk was natuurlijk zijn moeilijke geboorte, waar hij heel veel angst en heel veel pijn heeft doorstaan. En dat een beetje als een bal is die je probeert onder water te houden, hè, want die pijn, daar wilde eigenlijk niet terug oog in oog mee komen te staan. Die een bal die je probeert onder water te duwen, maar die komt naar boven. Dat gevoel, dat onbehagen, die angst, dat wordt getriggerd door hele kleine dingen die dagelijks gebeuren. Een scheidingsmoment, hè, het moment dat je wordt neergelegd, triggert dat terug die scheiding van de mama die heel pijnlijk was. Dus die reacties van zo'n kindje kunnen heel heftig en heel, ja, voor ons overdreven lijken. Maar eigenlijk schreeuwt het kind, ik heb hier nog een verhaal te vertellen. En tegelijk wil het dat verhaal ook niet zo graag vertellen, want dat is niet zo fijn om te doen. Vergelijk het met een splinter uit je voet halen. Dat is niet fijn, maar eigenlijk moet het er wel uit. Dat is een hele moeilijke, want je bent als ouder vaak een hele dag aan het proberen je kind binnen zijn stressraamje te houden, wat bij een babytje nog een heel klein stressraamje is. Maar bij een kindje dat een moeilijke geboorte heeft gehad, is dat stressraamje zo klein dat je eigenlijk heel de tijd binnen dat stressraam aan het duwen bent. En heel de tijd die een bal onder water aan het duwen bent. En dan is het juist heel krachtig om te zeggen van, we gaan dat niet uit de weg gaan. We gaan die bal eens naar boven laten komen. En dat is waar ik ouders in wil empoweren, om er te zijn. En dat is ook waar ik in mijn online cursussen heel erg in begeleid, zowel in baby basics als in liefdevol zelfstandig slapen, als in het liefdevol stoppen met de fopspeen of de duim. Hè, dus de cursus die ik heb ontwikkeld, zijn dat eigenlijk wel de rode draad doorheen het verhaal. Hoe kunnen er zijn als je kind uiting geeft van iets dat heel pijnlijk is? En door daar samen met Lente naar te gaan kijken, hebben we eigenlijk Theo de ruimte gegeven om los te laten wat hij had los te laten. Het traject waar even tijd over gaat, dat is niet een quick fix. Hè. Daar is bewustzijn en bewustwording nodig en vertrouwen. Heel veel vertrouwen nodig. Maar Lente heeft dat fantastisch gedaan. En ja, ik ben er heel trots op.
Mag je zeker zijn. En jij mag ook ongelooflijk trots zijn op jezelf en op de missie dat jij neerzet. Want je vertelt het hier zo mooi, maar wat dat jij zegt, dat is echt ongelooflijk. En ja, zoveel diepere lagen en zo ja, baanbrekend werk in mijn ogen ook. Hè, dat wat dat er bij ons gebeurde als baby en dan zeker onze geboorte, dat ja, nog effect kan hebben op latere leeftijd. En dan daarnet hadden we ook de kussens van de tuinmeubels rechtgezet, want anders gingen de kippen erop.
Kakken.
Ja. Ja, dat doen ze ook. Dat doen ze, ja, dat wordt erbij. Hè. Dus we moeten daar een beetje voorzichtig mee zijn. Dus dan zetten we ze recht.
Dat zijn hier luxe kippen. Als ik een kip was en ik mocht een plek kiezen, dan was het bij Anja Kaars. En een groot deel van de puzzelstuk bij jouw werk is ontladend huilen, toch? Dat vraagt ook enorm veel kracht van de mama om zoiets te kunnen dragen op die moment.
Dat klopt. Dat vraagt heel veel kracht. Soms is het ook nodig dat er eerst een stuk met mama gewerkt wordt. Als jij bijvoorbeeld als mama zelf nog heel erg in het trauma van een bevalling nog niet dat stuk hebt kunnen verwerken, dan is het heel belangrijk om daar eerst naar te kijken. Dat hoeft niet helemaal geheel te zijn, maar je mocht niet midden in dat trauma nog zitten. Want dan is het gewoon heel moeilijk om dat te dragen. En dan is het ook heel oké om je kind voorlopig nog een tijdje binnen dat stressraamje te houden, zonder dat je die een bal naar boven laat komen. Dat wil ik ook even heel duidelijk maken. Want als je nu luistert en je zegt, ja, maar ik heb een vreselijke bevalling gehad en ik kan het niet horen dat mijn kind huilt. Ik word zo getriggerd. Kijk, dan is het ook heel goed om gewoon ja, te wiegen en dat tutje erin te steken en de borst te geven en te zorgen dat je kindje niet te veel huilt. Ook al stel het een beetje uit, dat is niet erg. Hè. Er is ruimte en er is tijd voor. Maar het is dan ook wel heel goed om dat te beseffen en te zeggen, er is hulp voor mij nodig. Daar doe je ook heel veel voor je kindje mee. De hulp voor mama is ook altijd hulp voor het kindje. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld als ouder zelf nooit hebt mogen tranen lossen of boos zijn. Hè? Zijn nu eens een keer niet zo kwaad, zeg. Allee, stel u eens niet zo aan. Zijn u eens een beetje flink. Hè? Hoe dikwijls wordt dat niet gezegd? Vroeger zeker. Hè? Daar moeten we nu toch niet zo'n drama van maken. En we hebben eigenlijk geleerd, vanaf dat we onze emotie tonen, ja, wat zit jij nu eigenlijk aan het doen? Hè? Slikt ze maar in. Terwijl als volwassenen zeggen we allemaal tegen elkaar, ja, maar zeg nu eens een keer als er iets is. Jij wacht altijd tot het laatste moment. Hè? Maar we hebben het eigenlijk als kind heel dikwijls verleerd. En heel veel mensen zijn zo opgegroeid als, zijn maar flink en flinke jongens wenen niet. Of zijn maar een flink meisje. Bedwing uw tranen. Komt, is niet zo erg. We zijn het al vergeten. Hè? Kom. Hè? En afleiding geven enzovoort. En dat is allemaal heel goed bedoeld. Hè? Want onze ouders hebben het ook heel goed bedoeld. Maar het kan er wel voor zorgen dat onze eerste reflex is om, ja, als ons kind huilt, om die een bal naar beneden te willen duwen. En nogmaals, hè, het is onze taak als ouder om ons kindje heel goed te helpen reguleren, om ervoor te zorgen dat het geen honger heeft, dat het geen kou heeft, dat het zich veilig voelt. Dus je moet je kind zeker niet heel de tijd laten wenen. Dat kan een babytje ook echt niet aan. Maar als je voelt, ik ben hier heel de tijd mijn kind aan het proberen stil te krijgen en het vraagt ongelooflijk veel van mij, ja, dan kan het juist heel waardevol zijn om te zeggen, ik laat die een bal eens een keer naar boven komen en ik co-reguleer op die manier. En dat is voor mij een veel diepere regulatie op langere termijn.
Zeg, zullen we eens gaan kijken waar dat Twinnie en Houdini zijn?
Ik heb geen idee waar dat ze zitten, maar ze zullen goed verstopt zijn. Heel dikwijls zitten ze in de struiken.
Je ziet het inderdaad, dat ze hier goed mogen woelen.
Ah, ik zie er een.
Ja, aan de composthoop. Daar valt ook altijd wel wat te rapen. Hè?
Het is de bruine. En je, het is zo bruin-zwart. En dat is Houdini. En dan heb je Twinnie, dat is de grijze.
Ja, die legt altijd eitjes met een dubbele dooier. Dat was een verrassing. Ik wist dat helemaal niet dat dat kon.
En dat bedoel je met tweeling-eitjes? Ik dacht, die legt twee eitjes
in één keer. Ja, nee. Een heel groot ei. En ik deed dat open en dat was een dubbele dooier. Dus ja, ik vraag me dan af of dat... Die kuikentjes, stel dat er kuikentjes uit zouden komen, dat die dan met twee in een ei zitten. Ik heb daar nog nooit van gehoord, maar moet dan bijna zijn, denk ik. Ja, nu zal ik misschien iets heel dom zeggen, maar ik ken niet zoveel van kippen.
Het klinkt mij niet dom. Luisteraar, als jij dit hoort en jij weet het antwoord hierop, laat het ons even weten. @happybabycoach of mij weet je wel te vinden, hè. En het verhaal van hoe dat we zijn opgevoed, dat is voor mij ook wel eentje herkenbaar. Hè? Ik gebruik dat ook wel zo. Stil zijn als de volwassenen praten, dat is zo'n typische. En waar dat ik nu onderneemsters probeer te helpen in terug een stem te nemen en die podcastmicrofoon, spelen we het allebei op, een beetje op eenzelfde laag, hetzelfde niveau. Jij geeft de baby's terug stem en de moeders de kracht om het te kunnen luisteren. Hoe voel jij zelf die zoektocht naar je stem in je podcastproces ook? Hoe heb jij dat ervaren?
De zoektocht naar mijn missie was heel duidelijk. En de zoektocht naar, ja, wat moet ik dan in die podcast vertellen? Daar heb jij mij heel goed mee bij geholpen. Want ik had 1001 gedachten. En ik heb natuurlijk ook mijn online cursussen waar ik heel duidelijk zeg hoe dat je bepaalde dingen doet. Maar goh, wat ga ik dan in die podcast vertellen? En dat was heel fijn om dan met jou te sparren en wekelijks calls te hebben waarbij dat ik wat gedachten opwierp. En dan zei jij van, ah, dat zou ik niet doen, maar dat is een goeie, daar gaan we op door. En dan ging jij erop door en dan dacht ik, oh wauw, zo had ik het nog nooit niet gezien. En dat voelde dan ook heel fijn. Ik kon ook tegen u zeggen van, dat voelt niet goed of dat voelt wel goed. En dan gingen we daarop voort en dan kwam er elke keer wel iets heel moois uit.
En wanneer dat we zo aan het brainstormen zijn en ik hoor jou je verhaal vertellen, probeer ik mij altijd te plaatsen in uw doelpubliek. Dus in uw geval de mama die misschien wel een wenende baby op dat moment heeft. En iets waar dat wij samen ook wel hard op gewerkt hebben, is proberen die verbinding met die luisteraar ook heel erg te capteren. Hè. Waar heeft zij nood aan en ook hoe kan jij van op deze bruine bankjes waar we nu op zitten met de mooie podcastmicrofoons op die armen, op die studioarmen, hoe kunnen we die verbinding met die mama daaraan maken?
Ja, dat was voor mij een hele goeie, want ik ben natuurlijk heel erg gewoon om voor publiek te spreken. Oftewel stik ik in een 1-op-1 met een mama en ik zie haar reactie en ik weet waar dat ik moet bijsturen. Oftewel zit ik in een groep met mama's en dan zie ik verschillende reacties en ik hoor waar dat ik verder op moet gaan. Of ik zie iemand in tranen uitbarsten en je kunt daar dieper op ingaan. Ofwel zit ik voor een lezing te geven voor 100 man of 300 man. Ja, en dan hoor je ook reacties in de zaal. Dus zelfs als dat een grote groep is, hoor de reacties en je kunt daarop inspelen. Maar hier zit ik gewoon voor een micro en ik hoor niks. En dat vond ik een hele moeilijke. En ja, jij hebt mij er dan inderdaad attent op gemaakt om gewoon af en toe die vertaalslag te maken en te zeggen, oké, hoe zit jij daar nu thuis? Misschien, ik heb het nu ook gedaan, hè? Ik heb het waarschijnlijk gemerkt. Als je nu luistert en je komt zo over, dus eigenlijk die bedenking al zelf maken. En die luisteraar aanspreken, want die zit nu te luisteren.
Ja, dat is een hele sterke. Hè? En zonder luisteraar geen podcast. En dat is iets wat mensen bijvoorbeeld in een interview soms wel moeilijk vinden om te doen. Hè? Want dan heb je helemaal zo 3 personen eigenlijk. Hè? Dus het feit dat jij dat er net al deed, Anja, is teken dat je al een professional bent. Hè?
Ja, dat heb ik te danken aan u. Hè? Ik word goed begeleid. Ja.
Twinnie en Houdini. Ja, en je was er echt alsof het een kindje was daar net tegen aan het spreken en aan het strelen. Je hebt ze ook mee moederdag gekregen.
Ik heb ze inderdaad mee moederdag gekregen van de kinderen, dus dat is heel fijn.
En ze lopen hier rond alsof het jullie huisdieren zijn, hè?
Ja, er zijn er wel helaas twee gesneuveld, want we hebben hier ook een aantal roofvogels zitten. Dus we hopen echt wel dat ze hier nog lang kunnen blijven rondlopen.
Hmm. Dat Houdini dan zich naar veiligheid doet verdwijnen.
Ja, klopt. Ja.
Ja, we noemen elkaar ondertussen al schatteke, hè? Want wij hadden inderdaad wekelijks 1-op-1 calls. En ja, dan schep je wel een band, hè? Want in het begin moet er ook even alles zo... Alles wat op ons bord ligt, hè, daar nog een podcast bij. Even ook dat achter u kunnen laten voordat je diepgaander in een call kan gaan, bijvoorbeeld. Hè?
Ja, klopt. Ja, en ik vind het ook altijd heel belangrijk als ik met mensen werk, dat ze mij eigenlijk van binnen en van buiten kennen, dat ik ook gewoon alles op uw bord smijt. Van oké, dit ben ik. Je moet mij volledig kennen, want anders gaat je mij niet begrijpen. En ik vind dat belangrijk. En merci ook voor mij dat vertrouwen te geven, dat ik dat kon bij u, want dat is ook wel belangrijk. Je kunt dat niet bij iedereen, hè.
Ah. Maar je bent zo een prachtige vrouw en de elementen waar ik jou ook in ken, is het ook supergoed willen doen. Jij wilt echt oprecht zo graag die mama's helpen en dat maakt dat er zo een drive in u zit. Dat inderdaad soms een beetje uit in perfectionisme, maar daar probeer ik u dan een beetje van te beschermen, dat je jezelf niet helemaal opbrandt, hè? Want je hebt als onderneemster zoveel op je bord liggen en dan naast een podcast heb je ineens ook nog een boek geschreven. Hè? En ik zie hier op je grasveld ook een boompje staan. Is dat een olijvenboom?
Dat is een olijfboompje. Dat hebben we van vrienden gekregen. En de kippen hebben de plaats uitgekozen, want die zijn daar gaan beginnen graven. Die zitten heel de tijd te scharrelen. En die hebben daar echt een plek gemaakt die eigenlijk gewoon uitgekozen werd voor ons olijfboompje te planten.
Zalig. Ja, dan heeft het boompje al meteen goede meststoffen gehad daar op het plekje.
Je mocht gerust zijn.
Ja, uw boek vertelt dus, hè, de verborgen taal van je baby. Het was ook heel mooi om dat langs de zijkant mee te maken. Je hebt daarvoor ook alles onder een vergrootglas gelegd. Hoe voelt het om je boek hier nu op je koffietafeltje te zien liggen, gedrukt? Pakte hem vast, hij weegt zwaarder dan ik had verwacht. Hè?
Ja, ik ben er ongelooflijk trots op. Ik ben daar zelf bijna ontroerd van als ik hem voor het eerst in mijn handen kreeg. Want het is inhoudelijk, weet ik natuurlijk wat erin zit. Maar ik vind het zo'n pareltje geworden, ook visueel, door onder andere de prachtige foto's van Eline van den Branden erin. Een hele mooie layout. Ik had helemaal voor ogen hoe dat ik het wou. Ja, ik ben perfectionistisch. En dat krijg je er ook niet zo goed makkelijk uit, hè, Iris. Je hebt dat wel geprobeerd. Ik hou er ook wel van dat gewoon een heel mooi iets is. Dat je dat op een babyshower kunt geven als een keitof cadeauken of op een geboortefeest. Dat je ermee kunt afkomen. En dat echt zo een pareltje is om af te geven. Maar Het raakt mij het meeste dat ik dagelijks berichtjes krijg van ouders die zeggen van amai, ik ben hier tot tranen toe geroerd als ik het aan het lezen ben. Ik ben zo geraakt en ik voel me nu zo empowered. Door alles wat ik lees, voel ik ben er klaar voor. Zowel van zwangeren als van mama's die bevallen zijn, die zeggen van ja, ik zat er even door en uw boek heeft mij geholpen. Dus dat doet enorm veel.
Ongelooflijk. Pak hem er hier eens bij. Ze ligt hier, hè, uw boek.
Yes.
Na uw 3 eigen kinderen, uw 3 cursussen, uw podcast, nog een baby erbij. Hè.
Ja, klopt. Ja, zo voelt het wel een beetje. Het was een lange zwangerschap. En een pittige bevalling. Het is eigenlijk een boek geworden over de meest voorkomende ongemakken waar de ouders mee voor consulteren in het eerste levensjaar van hun babytje. En ik ga vooral in op 5 domeinen. Op verbinden, hè. Dus wat is veilige hechting, wordt dat dan genoemd, en wat is het niet? Wat kan die verbinding verstoren? Een tweede thema is huilen. Dat is natuurlijk een belangrijk thema, was ook een groot hoofdstuk. Een derde thema was verteren en alle ongemakjes die daarbij kunnen komen, reflux, krampen enzovoort. Slaap, uiteraard. Slaap is een heel belangrijk thema waar heel veel mensen mij voor consulteren. En waar dat, ja, de slaapcursus is ook de meest gegeerde cursus die er is. En dan is het laatste thema bewegen, dus de motorische ontwikkeling. En doorheen het boek beschrijf ik aan de hand van 27 praktijkverhalen heel de zoektocht achter de oorzaak van de ongemakken waar de ouders, of de twijfels, of de dilemma's waar de ouders mij voor consulteren. En dan zie je ook dat niets is wat het vaak op het eerste zicht lijkt.
Oké, niets is wat het lijkt. Dat prikkelt al, Anja. Blader er eens door, mooi.
Ik moet dan altijd direct naar die foto's gaan. Dat is echt zo nog een verrimpeld babyke. Hoe schattig is dat? Dat is toch echt, ja, te mooi. Dat is om op te eten, vind ik. Ik ben helemaal verliefd op die foto's van Eline. Hier het babytje met de papa. En hoe krachtig is deze foto? Mama die net het meest krachtige gedaan heeft wat een vrouw kan doen. Een kind op de wereld zetten met het meest kwetsbare wezentje ooit dat er is, maar dat zoveel wijsheid in zich draagt. En ik vind dat je de wijsheid ook in de mama haar ogen ziet. De innerlijke wijsheid die elke moeder heeft. We hebben allemaal dat innerlijk kompas. Het is alleen daarop durven vertrouwen. En wat meer kennis en wat meer inzicht kan daar heel hard bij helpen.
Heel mooi.
Wil je een stukje voorlezen?
Een verpleegkundige van Kind en Gezin kwam op huisbezoek. Toen ik ten einde raad vertelde hoe het liep, zei ze dat ik me echt geen zorgen hoefde te maken. 1 op de 4 baby's heeft last van kolieken, zei ze. Dat gaat vanzelf wel over, rond 3 maanden. Ik kon alleen maar denken, wat vreselijk. Moet je dan nog zo lang afzien? Dat is toch echt niet menselijk? Mijn dochtertje voelde mijn spanning en begon te huilen. Ik probeerde haar aan de borst te leggen, ze hapte even aan, maar liet weer los en zette het op een schreeuwen. De verpleegkundige zat erbij en keek ernaar en vroeg me of de vorige voeding toch wel zeker minstens 4 uur geleden was. Ik haalde geschrokken mijn schouders op, want ik had geen flauw idee hoe vaak ik haar aanlegde. Ik keek nooit naar de klok. Maar dat het geen 4 uur geleden was, dat wist ik wel heel zeker. De verpleegkundige gaf aan dat ik dit beter wel kon doen en noteerde een plan van maximaal 6 voedingen per dag. Ik zweeg. Maar van binnen schreeuwde mijn moederhart van woede en onmacht. Mijn kindje was nog maar pas geboren en ik kreeg al het gevoel dat ik haar moest beschermen tegen onze maatschappij die niets van baby's leek te snappen. Tegelijkertijd voelde ik zoveel verdriet. Mijn baby huilde en ik, haar mama, begreep haar ook niet. De hele situatie voelde bijzonder onveilig. En ik was zo opgelucht toen de verpleegkundige eindelijk de deur uit was. Die avond huilde ik met mijn dochtertje mee en ik beloofde haar dat ik er alles aan zou doen om haar te helpen.
Oh, supermooi, hè? Dat is ontroerend ja. Mooi. Ja. Ça va?
Ja, ça va.
En onder de treur wil ik zien we dus uw terrasstel. Dat heeft de afgelopen maand ook nog een andere functie gehad, hè?
Ja, dat hebben we inderdaad verhuisd voor de boekvoorstelling van De Verborgen Taal van Je Baby. Heb ik mijn man gevraagd, heel lief aangekeken en gezegd, wilde jij dat in ons karretje achterin steken? Een avond die heel, heel hard in mijn geheugen gegrift zal zijn. Vooral omdat ik mij zo gedragen heb gevoeld door de mensen die waar ik het voor doe. Hmm. Ouders van jonge kindjes. Ja. En de allerkleinste natuurlijk, want er waren er ook bij. Er waren babytjes bij. Ja. En die hebben hun stem laten horen. Het was eigenlijk net op het moment dat de moderator iets zei van bedankt om baby's hun stem te laten horen. En inderdaad, zo'n babytje riep dan zo heel hard, iets heel vrolijk. Maar dat was wel heel schattig, ja. Wat meer kennis helpt om meer in je kracht te staan. En ja, dat helpt soms vooral als je mensen dicht bij u hebt, waar dat je toch wel met een beetje meer fundering wilt afkomen. Hè? Want je mama die zegt bijvoorbeeld, ja, maar leg je toch eens in zijn eigen bed, laat je toch gewoon eens schreeuwen. Hè? Ja, en dan wilde eigenlijk wel een paar weetjes hebben over die baby, waardoor dat je duidelijk kunt maken, ja, maar mama, zo ga ik die baby niet helpen. Zo ga ik het gedrag misschien kunnen beïnvloeden, maar diep van binnen gaat mijn baby gewoon stoppen met zich te melden in plaats van zich geholpen voelen. Die gaat misschien beter slapen. Maar ten koste van wat? Ten koste van mijn band met mijn baby. Dus kennis kan daar wel bij helpen. Tegelijk wil ik iedereen uitnodigen om heel goed te voelen, want ik zeg het altijd zo, het voelt vaak alsof je tussen twee kampen zit. Je zit tussen kampstructuur, dat is onze hele typische westerse wereld, waar dat voor alles een oplossing is. Je hebt inbakerzakjes, je hebt een fopspeen, en je hebt melkindieken, en je hebt van alle structuren en schema's om een baby beter te leren slapen. En dat zijn allemaal oplossingen die vooral helpen voor de ouders. Maar niet altijd het kindje dienen. En uiteraard, er zijn oplossingen en niet elke slaaptraining gaat een kind schaden. Zover wil ik zeker niet gaan, maar het heeft zeker wel risico's. Anderzijds is er dan de zachtere, natuurlijk ouderschapsbeweging, waar veel meer inzichten heeft over infant mental health, over het brein van een baby, over de emotionele ontwikkeling van baby's, wat zij nodig hebben. Maar waar ik voelde, ik ben hier mezelf volledig aan het verliezen. En wat ik zie bij mijn kindje, is niet wat goed gaat. Er gaat iets niet goed. En ik voelde mij daar ook niet gehoord. Want daar werd heel vaak alles onder één kam geschoren als, dat is allemaal normaal. Alles was normaal. Als ik mij uitte in zo'n natuurlijk ouderschapsgroep, dan zeiden ze, ja, maar ze blijven niet tot hun 18 bij u liggen, enzovoort. En ik voelde mij daar heel erg op mijn tandvlees lopen, maar ik voelde ook dat mijn kinderen niet geholpen werden. En als je dat gevoel hebt, dan is het heel goed om daar naar te luisteren en inderdaad een middenweg te gaan zoeken die voor u wel werkt. En of dat dan een fopspeen is of niet, of borstvoeding of kunstvoeding. Dat is navigeren en voelen wat werkt er voor u. Want hoe dat je het ook draait of keert, dat natuurlijke ouderschap, dat is prachtig. Maar we leven niet in een natuurlijke maatschappij. Dus we kunnen niet een copy-paste doen van één of ander natuurvolk en dat in ons maatschappij plakken en denken dat we nog altijd hetzelfde model overhouden. Dus we moeten daarin compromissen stellen. En ook voor onze kinderen. Want grenzeloze liefde, dat is het niet. Liefdevolle grenzen kan gewoon heel belangrijk zijn. En zoeken, wat wil mijn kind? Wat heeft mijn kindje nu nodig? En soms is een grens geven en zeggen, lieve schat, nu zou jij de borst willen. Ik ga ze u even niet geven, schat, want ik wil eigenlijk... Ik zie dat er iets anders onder zit. En ik ga die bal niet langer onder water blijven duwen door er mijn borst in te steken, bijvoorbeeld. Hè. Dat is maar één voorbeeld. En zo kunnen ze in alle richtingen voorbeelden geven. Maar eigenlijk vooral gaan voelen, wat werkt er voor mij, voor ons? Want elk kindje is anders, elke draagkracht van een moeder is anders. Elke gezinssituatie en gezinssamenstelling is anders. En elk verhaal van een kind of geboorteverhaal is anders.
Supermooi. En je hebt hier ook een grote treurwillig staan. En dan zie ik precies een kleinere treurwillig, waar dat dan een Boeddha-beeld onder staat. En een vogelvoeder-drinkplekje. Daar is vast ook een verhaal over.
Ja, het integreert een beetje alles waar we voor staan. En mijn man is heel erg into Oosterse geneeskunde. Ik zelf heb er ook een heel grote interesse in. Mijn man mediteert ook heel graag. Ja, vandaar dat. Boeddha-beeld in de meditatiehouding. En dat is een plek waar wij zelf heel graag zitten, onder de treurwillig. Omdat het in de zomer soms heel heet kan zijn op ons terras. En dan gaan wij onder de treurwillig zitten op ons rustig plekje, ons meditatieplekje.
Mooi. En zo het jonge boompje van de treurwillig, is dat dan een kindje zoals wij dat noemen van de grote boom?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is inderdaad het kindje, ja.
Kei mooi. Anja. Je boek, je social media, je podcast, allemaal kanalen waar je superveel wijsheid, gratis informatie ook deelt. Je hebt een heel unieke visie dat vaak loodrecht staat op andere wetenschappelijke bronnen. Hoe ga jij daarmee om?
Er is inderdaad regelmatig kritiek. Ik denk dat de rode draad is door heel mijn carrière, al 30 jaar. Hè, want volgend jaar ben ik 30 jaar osteopaat. Vanaf ik het begon te studeren, dus nog eens een keer 5 jaar daarvoor, kreeg ik kritiek, want ik werkte al heel nauw samen met artsen. En ineens zeiden die, hey, jij begint hier een beetje hoog van een toren te blazen. Wat zeg jij nu over een maag en een lever? Blijf eens een keer bij je eigen business. Hè. Maar ja, osteopathie werkt ook op organen. Osteopathie werkt ook op de schedel. Dus ik begon nieuwe terreinen aan te boren. En ja, daar kreeg ik al kritiek op. En dat is natuurlijk, 30 jaar geleden was osteopathie totaal nog niet bekend. Als ik op een feestje kwam en ik zei, ik studeer osteopathie of ik ben osteopaat, dan zeiden ze, dat is iets met de botten of zoiets. Ja, ongeveer, maar toch wel iets meer dan alleen maar botten. Of met osteoporose, dachten ze. Maar tegelijk kwam er heel veel kritiek en hebben wij heel veel watertjes moeten doorzwemmen als osteopaat. Dan begin je eigenlijk in de praktijk gewoon te merken van mensen zijn geholpen. Dat wordt eigenlijk als een lopend vuurtje verspreid. Je werkt in de praktijk en je hebt daar eigenlijk geen last meer van. Want ja, we moeten niet onder voorschrift werken, mensen komen naar ons. Er is weinig terugbetaling, maar mensen voelen, dit werkt voor mij. Ik heb dat ervoor over, hè. Dus ze komen. Dus eigenlijk in heel die periode heb je weinig tegenwind, af en toe wel eens een keer een arts die niets zegt en je denkt, och ja, laat hem, hè. Mijn praktijk draait goed. Maar dan kom je op een bepaald punt op het feit dat je zegt, ja, maar ik wil mijn missie over babytjes verder verspreiden, ik wil ouders gaan empoweren. En dan steekt het terug je kop boven het maaiveld natuurlijk, want ik krijg dan een Instagram-pagina met veel volgers. En dan zijn er altijd weer mensen met een mening die graag online gooien. Dan zie je ook weer artikels opduiken of krijg je opmerkingen enzovoort. Dan denk je, al die jaren dacht ik van, de wereld is keihard veranderd. Maar ik zit natuurlijk in een heel grote pool van mensen die gelijkgestemd zijn. En die zeggen, fantastisch wat je doet, ik ben er zo door geholpen. Dus je denkt, iedereen is blij met osteopathie, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Hè. Dus dat is dan zo wel even van, dat is juist. Er zijn ook nog andere stemmen. En tuurlijk is dat in het begin even van, dat had ik niet zien aankomen. Maar aan de andere kant, ja, die van binnen weten ondertussen hoeveel mensen dat je hebt geholpen. Ik voel mij zo gedragen door mijn achterban. Ik voel die allemaal. Hè. En zeker dan op het moment van mijn boeklancering bijvoorbeeld, ja, dan zit daar een zaal vol mensen die zoiets hebben van, alsjeblieft, meer van dat, draag uw missie uit. En dan denk ik, ja, waarom zou ik mij klein houden als ik diep van binnen weet dat ik mensen help? Je kunt toch niet verwachten, want de kritiek is heel dikwijls, er is nog te weinig wetenschappelijk bewijs over osteopathie. En dat klopt, hè. Er zijn gewoon zoveel dingen die heel moeilijk te bewijzen zijn, hè. En dan heb ik het nog eens een keer over ontladingshuilen. Dat is helemaal dan heel moeilijk, hè. Want hoe gaat dat meten hoe dat een mama zich bijvoorbeeld voelt op het moment dat ze haar kindje toestaat om te huilen? En daar zit nog een geweldig schuldgevoel. En ja, dan werkt dat niet. Hoe ga je schuldgevoel meten? Dat is gewoon niet wetenschappelijk meetbaar. Dus er zijn een aantal moeilijkheden in die maken dat waarschijnlijk ook nooit zal bewezen worden. Maar je kunt van mij toch niet verwachten dat ik 30 jaar op mijn handen ga zitten als ik weet dat ik iemand kan helpen en die zit voor mij, omdat het niet wetenschappelijk bewezen is. Er is geen enkele mama die buiten gaat uit een consult van mij, die voordat ze kwam haar baby niet aan de borst kreeg en nadat ze buiten gaat haar babytje vlot kan drinken, die mij daarna zegt, kunnen mij nu nog het wetenschappelijk bewijs eens een keer namelen? Geen een enkele. Hè? Dus voor mij persoonlijk doet dat niks, die kritiek. Ik snap wel dat het ouders onzeker kan maken en dat is natuurlijk jammer. Hè? Maar ik ben zo klaar, Iris, met mij klein te houden. Ik ben zo klaar daarmee.
Preach. Kei mooi, Anja. Ja, je bent klaar met de mond gesnoerd te worden. Hè? Ik voel er ook een heel grote kracht in hoe dat je het nu vertelde. Waar heb je die kracht gevonden?
Diep van binnen. Ik denk in het contact met de ouders. Ik heb het nu na mijn boeklancering heel hard gevoeld. Ik beschrijf dat heel dikwijls als een proces van een zwangerschap en een bevalling. Hè. Je bent op iets aan het werken, je voelt, daar zit leven in, daar zit beweging in. Maar dan komt die bevalling eraan en dan is er heel dat proces van die laboring down. En dat geeft angsten, dat geeft twijfels. Maar als je echt naar binnen keert en in die kracht ga zitten en u niet laat verstoren door al dat tumult rondom, dan kom er wel. En ik voel ook gewoon ook mijn collega's die mij sturen van wij zijn zo dankbaar dat jij dat werk doet, dat jij op die barricades gaat staan. En dat empowert mij wel, ja.
Supersterk. En wat zou je dan zeggen tegen iemand of de Anja van vroeger die kracht nog niet gevonden had om je stem wel te laten horen en in jouw authenticiteit? Wat zou je zeggen tegen die vrouw?
Als je het diep van binnen voelt dat je iets fantastisch hebt te verkondigen, go for it. Ja, laat u door niemand tegenhouden.
Supermooi. Ik ga ze nog eens herhalen voor jouw luisteraar. Als je voelt dat je iets te vertellen hebt, go for it en laat niemand u tegenhouden. Supermooi. Anja, dankjewel om mij hier te verwelkomen in jouw studio.
Heel graag gedaan en ik vond het heel gezellig om nog eens een keer bij te praten met u. Ik roep ze als ik ze eten breng en dan komen ze aangekrost. Dat is schattig om te zien. En als ik buiten kom, dan denken ze elke keer dat ze eten krijgen, denk ik. Maar nu kwamen ze eigenlijk gewoon ook heel lief knuffelen. Dus dat is ook wel fijn.
Knuffelende kippen.
Ja, moet kunnen, hè.
Misschien nog een tongtwister waard ook. Knuffelende kippen.
Dat je tongdraai ging zeggen. Ja. Knuffelen en toch. En toen kwam de tong en denk je, oei.
Ja, nee. Dat kan ook, kan ook.
Nee, dat gaan we niet doen.
Dus luisteraar, lieve luisteraar, laat jouw stem horen. Want misschien voel jij het zelf ook. Dat er ergens iets in jou zit dat gehoord wil worden. Niet per se luider, maar wel echter. Neem dan mee uit dit gesprek van Anja dat jouw missie de moeite waard is om te horen. Dat jouw stem geen perfectie nodig heeft om waardevol te zijn. Dus als jij het voelt dat het tijd is om minder in te passen en meer te spreken, dan is dit misschien jouw moment. Bedankt om hier te zijn voor te luisteren. Herinner ook dat in de show notes verschillende richtingaanwijzers staan richting Anja Kaars van de Happy Baby Coach. Haar boek De Verborgen Taal van Je Baby, haar podcasts, haar website, alles wat jij misschien als jonge mama nodig hebt om ook terug meer verbinding met jezelf en jouw kindje te voelen. Bedankt om er weer bij te zijn en heel graag tot een volgende keer.
Voilà, dat ging goed, hè?
Ja, Jots. Ja. Dankjewel. Ja, we hebben net ons gesprek gehad in jouw podcaststudio beneden en nu kijken we hier op een schilderijtje. Wat zien we?
Paardjes die rustig staan te grazen. Onze kippen die zijn er niet, die waren er juist voor ons podcastgesprek wel. Die kwamen op onze schoot gekropen. Bomen en weien en ja, eigenlijk heel veel vogeltjes die we horen.
Dat is hier een paradijsje dat je hebt gecreëerd, hè?
Ja, zalig. Wij wonen hier heel graag.